vaak in de gemeente kwam, dat er dan mensen kwamen die dan 10, 20 jaar lang niet in Rotterdam Noord waren geweest en zeiden van, ik ben weer thuis. En ik had nooit gedacht in mijn leven dat elke keer als ik naar Rotterdam Noord zou komen, ik weer zou zeggen, ik ben weer thuis. Broeders en zusters, dankzij onze Heer en Heiland kan ik zeggen, ik ben weer thuis. Het thema voor deze Sabbatmorgen is getiteld, wanneer Jezus Christus tegen ons zegt, goed gedaan. Wellicht heeft u het afgelopen week gehoord in het nieuws. In Mali was er een treinmachinist en die werd daar 3,5 jaar lang vastgehouden. In de woestijn, nauwelijks kunnen slapen. Ik heb begrepen dat hij alleen maar spaghetti te eten kreeg in zijn gevangenschap. En na 3,5 jaar gevangenschap konden de mensen die hem lief hebben tegen hem zeiden, toen hij weer terugkwam op Schiphol, goed gedaan. Je hebt het vol gehouden. Je bent niet bezweken. Goed gedaan. Vandaag de dag leven wij van schouderklopjes. Het begint al kleins af aan op school. Als je goed je best doet in de klas, als je de taal van 10 kan opzeggen, als je je ABC'tjes kent, dan krijg je een sticker. En zodra we ouder worden, verlangen we naar schouderklopjes van onze werkgevers. Dat je bij je functioneringsgesprek te horen krijgt, goed gedaan. Je hebt je werk goed uitgevoerd. Je bent altijd op tijd gekomen. Het lijkt wel of wij mensen hunkeren naar complimentjes. Het horen van goed gedaan. Maar het goed gedaan waar het op toekomt in deze wereld, in onze relatie met Christus, het lijkt wel of dat goed gedaan steeds minder onze hart doet bewegen. Alsof het doet weer klinken in ons leven. Want hoe zit het nu met de dankbaarheid ten aanzien van de reddingsactie voor ons? Dat Christus naar deze wereld kwam om ons met zijn dierbaar vergoten bloed te redden. 3,5 jaar liep hij op aarde rond om een goed voorbeeld te zijn voor ons. Omdat wij zouden kunnen zeggen, dank u Heer en Heiland. Hoe zit het nu, vandaag de dag, met die beroemde uitspraak uit Openbaring 14 vers 12, wat ons als Adventisten definieert. Hier zijn de heiligen die de geboden Gods en de liefde, het geloof in Jezus Christus, bewaren. Woorden die ons bij zijn gebleven toen we het watergraf hier achterin gingen en eruit stapten. Waarom lijkt het alsof Jezus tegen velen zegt in Lucas 18 vers 8, als de Zoon des Mensen komt, zal hij wel het geloof vinden? Blijkbaar op een of andere manier lijkt het wel of mensen ontmoedigd raken door de ellende, de zorgen, de pijn en de verdriet van dit leven. Jezus zei tegen Thomas, nadat hij opstond uit het graf, kijk, ik ben het. Ik ben degene die 3,5 jaar met je liep. En Thomas zei, ik moet het echt zien. Ik moet de wonden voelen. Ik moet zeker weten dat u de opgestane Heer en Heiland bent. Ik moet het met mijn eigen ogen zien. Dan pas ga ik geloven. Terwijl eigenlijk onze reactie zou moeten zijn dezelfde als de vader van die maanzieke jongen toen die man zei tegen Christus, help mijn ongeloof, geef mij geloof. Jezus zegt keer op keer tegen ons hier in deze kerkzaal, tegen de mensen om ons heen in deze maatschappij: stop met zondigen. Ga heen en zondig niet meer. Vaak, nadat we die woorden hebben gehoord of gelezen hebben uit de schrift, lijkt het wel of we doof zijn geworden. Doof voor de woorden uit het schrift. Afgelopen week in het nieuws werd er bericht dat jongelui die vaak naar de disco gaan, doof worden van alle lawaai. De discos blijken blijkbaar zo hard te zijn in decibellen dat als je daar naartoe komt dat je met een ringende pieptoon in je oren naar huis gaat. Het lijkt wel alsof wij als gelovigen, misschien ook ik, als gelovigen een ringende pieptoon in onze oren hebben. Waar is onze dankbaarheid voor wat God heeft gedaan? God, Jezus, zei tegen een van die 10 melaatsen die werd genezen: waar is de rest? En hij zei tegen die ene melaatsen die genezen werd: je geloof heeft je behouden. Woorden die Christus tegen ons uitspreekt. Woorden om ons te bemoedigen. Woorden om ons op het juiste pad te houden. Want schijnbaar op een of andere manier zien wij niet volkomen datgene wat de Heer aan ons duidelijk wil maken. Wij zien niet in waar onze plek is in de situatie waar we ons bevinden. We kennen allemaal de woorden uit Openbaring 3, de gemeente Laodicea. Dat de Heer staat aan de deur van onze harten en klopt van: mag ik bij jou binnenkomen en mag ik met jou maaltijd houden? Op een of andere manier zien wij niet in wat onze werkelijke conditie is tegenover onze Heer in Heiland. Aan de ene kant is het omdat wij niet altijd doorhebben wat onze conditie is van het hart. Jeremia 17 vers 9 zegt: arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Aan de andere kant, wat ons lijkt te verblinden, is dat wij een verkeerde blik hebben wat ware aanbidding is. Jesaja vertolkte de woorden van de Heer in Jesaja hoofdstuk 1. Over wat Israël deed. En dan zegt de Heer in Jesaja 1 vers 11: waartoe dienen de vele offers die jullie mij brengen? Met andere woorden, wat voor nut heeft het om jullie lofprijzing en aanbidding aan mij te geven? Hij zegt: ik heb genoeg van brandoffers, rammen, vet van gemest vee, bloed van jonge stieren, lammeren of bokken, vind ik geen vreugde. God wil wat anders in ons zien. Hij wil tegen ons zeggen het volgende in vers 16 van Jesaja 1. Was u, reinig u, doe uw slechte daden voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen. Leer goed te doen en zoek het recht. De Heere ziet onze werkelijke conditie. De Heere ziet in welke situatie wij ons bevinden en verlangt van ons een verandering in denken, Romeinen 12 vers 2. Een verandering in doen en laten. Dat we ons richten op het enige compliment die er in ons leven toe doet. En dat is wanneer Christus zegt: goed gedaan. Wat, broeders en zusters, wat is onze reactie als Christus tot ons spreekt? Petrus beschrijft dat in 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Nummer 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2. Verlang vurig als pasgeborene kinderen naar het zuivere melk van het woord van God, zodat je mag groeien. Dus 1. Stop met verkeerde dingen doen. 2. Richt je naar het woord. Nee, wat zelfs zegt, het zuivere woord. Met andere woorden, niet iedereen die wat roept, maar datgene wat de Heer heeft geopenbaard zoals het geschreven staat. 3. Proeven van de goedertierenheid van onze Heer en Heiland. Wanneer heeft u voor het laatst geproefd van de goedertierenheid van onze Heer en Heiland? Want als je hebt afgelegd, als je verlangt naar zuivere melk, als je hebt verlangd naar de goedertierenheid des Heren, dan vers 4, kom naar Jezus toe, naar de levende steen die door mensen is verworpen, maar bij God is uitverkoren en kostbaar is. Wat is ons verlangen? Waar kijken we en streven we naar als we onze Heer en Heiland het ultieme compliment willen geven aan ons wat noodzakelijk is? Weet u David? Koning David. Koning David die zong van onze Heer en Heiland. We kunnen de 150 psalmen op nalezen. Die een verlangen had om te zingen en te lofprijzen van zijn Heer en Heiland. David. In al dat moois wat hij deed, was er één ding waar hij echt bij stil stond. Psalm 51 vers 12. Schep in mij, u kent de tekst, schep in mij een rein hart. En vernieuw in mij een binnenste, een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij af. Hij wilde geen complimentjes hebben. Hij, het enige wat hij wilde is van: Heer, verlaat mij niet. Ga niet van mij weg. Ik wil blijven in uw tegenwoordigheid, uw nabijheid. Niet dat u ver weg van mij gaat, maar blijf bij mij. In Psalm 27, de psalm waar wordt gesproken dat de Heer plaatst me op een rots. En het enige wat ik verlang is om te zijn bij mijn Heer in Heiland en te onderzoeken in zijn tempel. David schrijft in Psalm 27 vers 8. Mijn hart zegt tegen u, tegen de Heer, wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. En de reactie is van David: ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet van mij. Weer dat verlangen om niet verwijderd te zijn van de lieflijkheid van onze Heer en onze Heiland. Wijs uw dienaar niet af in toorn, zo schrijft hij. Want u bent voor mij een hulp geweest. David onderkent de goedertierenheid die hij heeft gekregen van zijn Heer en Heiland. Laat mij niet in de steek, zo schrijft hij. Verlaat mij niet, o God, van mijn heil. En wat over ons? Wat is onze reactie als dienstknechten van onze Heer en Heiland wanneer Christus tot ons, tot mij spreekt? Zijn we net als Henoch? Die een verandering zag in zijn gezin. Zag hoe hij zorg droeg voor zijn kinderen. En dacht bij zichzelf van: hoe de Heer zorgt voor mijn kinderen. Hoe ik zorg voor mijn kinderen. Zo is het dat de Heer zorgt voor mij. Het enige wat ik wil doen is wandelen in zijn rechtvaardigheid. Zem volgen overal waar hij gaat. En we lazen van Henoch. Hij was er eens niet meer. Want hij was opgenomen naar de hemel. Of wat over Jesaja? Jesaja die in visioen de tempel ziet. Jesaja die engelen ziet rondom de troon van onze hemelse Vader. Die ziet de onreinheid van hem als individu. De onreinheid van het volk Israël. En dan tot besef komt: dit kan niet langer. Zo kan het niet. Zo mag het niet doorgaan. En dan spreekt de Heer tot Jesaja. Wie zal voor ons gaan? Wie zal ik zenden? Als u heeft afgelegd. Als u het zuivere woord heeft ontdekt. Als u heeft gelezen en heeft ontdekt de goedertierenheid des Heren, dan is er maar één denkbare reactie mogelijk in uw leven. Zend mij, zend mij, zend mij. Of is het zo dat het stickertje van de leraar met daarop een kikker u aantrekt? Of het schouderklopje van uw baas die zegt: goh, door jou is de productie in dit bedrijf met een 3,5% verbeterd. Wellicht verlangt u naar het schouderklopje van uw broeders en zusters dat u heeft gedaan datgene wat uw broeder en zuster heeft gezegd. Of verlangen wij naar het ultieme compliment die een christen kan krijgen? Welke motivatie hebben wij in het doen van het werk van onze hemelse Vader? Als je kijkt naar Matteüs 25, dan lees je daar over drie verhalen die Jezus vertelde aan zijn discipelen. De eerste ging over de wijze en dwaze maagden. De tweede over hoe je omgaat met je talenten. En het laatste over het scheiden tussen die twee groepen. De ene die beseft had, dat is nog geen echt besef, maar dat ze hielpen de zwakkeren in de maatschappij. En als je dan die drie verhalen leest in Matteüs 25, dan kom je tot ontdekking dat Jezus mooie dingen tegen ons wil zeggen. Voor de mensen die standvastig zijn geweest, die zich lieten vervullen met Gods Heilige Geest, die bleven bidden en studeren en wakker en waakzaam zijn, daar werd gezegd: kom mee in het bruiloftszaal maaltijd van het Lam. Kom binnen, treed toe. Of bij degene die hun talenten vermeerden door de hulp van de Heilige Geest en dienstbaar waren voor onze Heer en Heiland in deze maatschappij, waar werd gezegd: u bent trouw geweest over veel en ik zal u aanstellen, ga in de vreugde van de Heer. Of degene die zorg hadden voor de zieken, de armen, de naakten, de berooiden, de gevangenen. En dat de Heere zegt: kom gezegend op mijn vaders, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. De Heere is bereid om ons, als wij dierbaar, als we getrouw, als we gewillig zijn, ons te complimenteren met mooie woorden. Niet woorden met een tijdelijke waarde, woorden van eeuwigheidswaarde. Niet om ons te doen zeggen van: kijk naar mij en kijk hoe goed ik ben geweest. Maar woorden van het feit dat wij geloof hadden in dat specifieke vers waar wij als Adventisten altijd de nadruk op leggen. Het einde van de drieëngelenboodschap. Hier zijn zij die standvastig zijn. Degene die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaard hebben. Ik weet niet, als ik zo in de zaal kijk, of u actief bent op internet. En of u weet hoe u moet omgaan met YouTube. Maar in Amerika volg ik met enige interesse een tv-serie. Die heet The Preachers of Detroit. Ik weet niet of u het kent, maar het is een reality-serie over predikanten en hoe ze te werk gaan. En deze predikanten rijden Bentleys. Die rijden in Porsches en in Mercedes's. Wat er op de collecteschaal gaat, dat gaat meer, mag ik het netjes zeggen, in privéhanden dan in landelijke distributie. En ze lieten een evangelisatieactie zien. Namelijk in Detroit was een van de predikanten begonnen met het uitdelen van brood en soep aan de armen in Detroit. Detroit heeft te maken met een economische crisis. Vrij groot, automobielindustrie. Veel mensen raken hun baan kwijt. Dus er waren heel veel dak, lozen en mensen zonder voldoende inkomen. En wat schetste mijn verbazing? Al die predikanten in hun Bentleys, Mercedes en dergelijke, die kwamen niet opdagen. Waarom? Ja, als ze worden gezien met de armen van deze maatschappij, ja, die mensen hebben niet gemaakt. En als je het gemaakt hebt, dan hoor je niet bij mijn kerk. En zij zeiden, ik doe niet aan dergelijke evangelisatieacties mee. Laat mij maar rondrijden in mijn Bentley en ik zwaai wel. En u kunt het nou zoeken op YouTube, voor mij is het aflevering 2. Dan zul je zien hoe mensen reageren als de armsten in de maatschappij aan de kant worden gezet. Blijkbaar is voor een aantal van deze predikanten, en sommigen zeggen het ook, goed gedaan betekent als ik geld heb. Goed gedaan wil zeggen als mijn bankrekening bij de ABN AMRO, ING, Rabo gevuld is met geld. Dan heb ik het goed gedaan. Maar goed gedaan in de ogen van Christus is een andere goed gedaan dan wat wij denken. Want Jezus kan ook iets anders zeggen. Matteüs 7. En die tekst kent u ook allemaal. Matteüs 7 vers 21. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En velen zullen op die dag zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet uw naam geprofeteerd en uw naam demonen uitgedreven en uw naam veel krachten laten zien. En dan woorden die geen enkele christen wil horen, dan zal ik, zegt Jezus, openlijk tegen hun zeggen, ik heb u nog nooit gekend. Ga weg van mij die de wetteloosheid werkt. Dat zijn woorden die niemand in deze zaal wil horen. Schijnbaar is goed gedaan meer dan alleen maar iets laten zien, meer dan alleen maar iets laten tonen, meer alleen maar zeggen als ze zeggen, nou, nu gaan we folderen. Zeggen we, oké, ik heb geen zin, maar ik heb gefolderd, dus ik heb iets goeds gedaan. Blijkbaar speelt de juiste motivatie een belangrijke rol. Wat wij dienen te onderkennen, wat ik dien te onderkennen als volgeling van Christus, is dat wij niets kunnen zonder Christus. En als ik zeg niets in zijn dienstwerk, dan bedoel ik ook niets. We kunnen niet zonder zijn geest, niet zonder zijn vergoten bloed, niet zonder zijn daad aan het kruis. We zijn niets zonder hem. Wij zijn zwak en in hem krijgen wij kracht. U kent allemaal de tekst van de Filippenzen. In alle dingen zijn mogelijk door Christus, die wat hij doet aan ons, ons kracht geeft. Ja, je kunt de talent hebben om iets goeds te doen. Je kunt de talent hebben om mooi te zingen. Je kunt de talent hebben om mooi te kunnen spreken. Je kunt alles heel mooi brengen. En vaak denken wij dat het gaat om de performance. The voice of the church, als het ware. Kijk naar mijn stem. Kijk naar mijn optreden. Kijk naar wat ik zeg. Maar het is niets als het niet wordt gedaan om de juiste motivatie. Het gaat niet om performance. Het gaat om een toegewijd hart. Want wanneer krijgen wij te horen goed gedaan? Dat verhaal uit Matteüs 25. Goed gedaan krijg je te horen als je Gods geest vasthoudt en niet laat gaan. Als je blijft bidden. Als je blijft studeren. gedaan krijg je te horen als je je gaven en je talenten inzet met de juiste motivatie voor de verkondigheid van de glorie Gods die over alle mensen is gekomen op deze planeet. Goed gedaan krijg je te horen als je de zieke bezoekt, de naakte kleedt, de arme voedt en verkondigt het aangename jaar des Heren. Goed gedaan is een overgave. Als je een goede dienstig bent, dan wandel je met je Heer. Het is tijd. Het is tijd. Juist in een tijd vol verwarring, vol allerlei winden van leer die om ons heen gaan, vol allerlei dingen die we niet begrijpen, om juist in deze periode van onze aardse geschiedenis opnieuw aan onze Heer en Heiland te zeggen: Heer, het enige wat ik wil van u horen is niet hoe u tevreden bent met hoe ik perform in deze maatschappij, maar dat ik een toegewijd hart heb aan u. Het is tijd dat we opnieuw dat enge woordje durven te gebruiken in onze kerken: nederig zijn. Sommige ouderen van ons kennen dat lied wel. Gezang des Sions. Zongen het een paar jaar geleden in een van de churchplants. Geef Jezus de eer, Heer, voor het heil wat hij vrocht. Geef Jezus de eer. Het is weer tijd om te zeggen: niet ik, maar u doet het in mij. Niet hoe mooi ik zing, niet hoe mooi ik spreek, niet hoe mooi ik het eten uitdeel, maar u die een werk in mij begon. U maakt het werk af als ik trouw blijf. Aan wie? Aan mijn werkgever? Aan mijn leraar? Nee, aan onze hemelse leraar, Jezus Christus. Het is tijd om God te volgen. Van de week, en ik sprak er met Elma, mijn vrouw, over. En ik had ze even van: kan ik wel dit voorbeeld gebruiken in de kerk? Dus Elma, die keek naar mij en die is een stuk uitgesprokener dan ik. Rai, als je iets hebt ingegeven en het is een tekst uit de geestelijke profetie, dan moet je het zeggen. En ik zei zo: maar het is een best wel confronterende tekst. En dan zei ze: Riley, nou, en als mijn vrouw dat twee keer tegen mij zegt, dan weet ik dat. Deze tekst deed op mij bijzonder mijzelf aan het denken. En ik zal het een beetje vrij vertalen. Het komt uit Getuigenissen 3, hoofdstuk 13. Veel mensen proberen hun kinderen op te leiden voor het goede. Maar soms hebben ouders het zo druk met hun kinderen dat ze geen tijd hebben om hun kinderen op te groeien in de vrees des Heren. En dat kan je ook toepassen in de kerkgemeenschap als totaal. Vaak hebben we het zo druk met kooroefening, voorbereiding van preek, voorbereiding van bijbelstudie, voorbereiding voor allemaal goede dingen, dat we geen tijd hebben om onszelf en degene die dienstknecht willen worden voor onze Heer en Heiland op te voeden in waarheid, in liefde en gerechtigheid. En dan komt de statement die mij aan het denken zette: dan zullen degenen aan wie je hebt gehoopt de juiste boodschap te brengen van de Heer te horen krijgen: ga weg. En toen zei ik van: wow. Als ik geen tijd neem om mijn broeder of zuster te wijzen op de woorden van de Heer, dan kan die broeder of zuster van de Heer te horen krijgen: ga weg. En dan gaat zuster wijd verder. En ook degenen die die opleiding zouden moeten geven, krijgen niet te horen: goed gedaan. Het separeert de mensen die dienstknecht willen worden voor altijd van de vreugde en de glorie van de hemel en van de aanwezigheid van Christus. En dan zullen zij ook te horen krijgen: ga weg, gij werkers door wetteloosheid. Jezus zal nooit zeggen: goed gedaan aan degenen die het verdiend hebben om goed gedaan te kunnen horen. Door hun leven te stellen als getrouwe dienstknechten, door zelfverloochening en zelfopoffering om aan anderen goed te doen. Matteüs 25, derde verhaal. Of zijn glorie te promoten. De eerste twee verhalen van Matteüs 25. Degene die niet uit principe leven, in plaats van anderen goed te willen doen, degene die niet principieel willen leven om aan hunzelf en anderen goed te doen, die zullen niet een eeuwige eindbestemming hebben. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, wellicht leun ik te veel op het goed gedaan van mijn aardse baas, mijn aardse werkgever. Dat was in mijn functioneringsgesprek heel erg gebruik van: goh, je hebt je best gedaan. Een aantal jaren geleden kreeg ik van mijn toenmalige werkgever te horen dat ik goed had gedaan. Maar niet in alles. Dus ik zei ze van: hoe bedoel je? Hij zei: je bent een goede werkgever en je goede werknemer, je doet je best. Maar je bent niet in alles getrouw. Ik zeg: oh, waar schot het dan mee? En toen zei mijn werkgever: wil je echt horen goed gedaan? Wil je echt vooruitkomen in dit bedrijf? Dan eis ik van jou dat je vanaf nu komt elke vrijdagavond naar onze bedrijfsfeesten. Niet om te werken, gewoon om te komen naar het feest. En als je dat doet, krijg je goed gedaan. En als je dat hoort, krijg je een loonsverhoging. En dan ga je denken: ik hoef alleen maar naar een feest. Ik hoef nog eens te werken. Het enige wat ik hoef te doen is te reizen in de trein naar mijn werk, te gaan naar Zwanenburg in Nederland, bij Amsterdam, te verschijnen naar een feest, te zeggen: hoi, hier ben ik, en ik ga weer naar huis. En dat was het. Dat was alles. En ik kreeg te horen: goed gedaan, en ik kon mijn loonsverhoging krijgen. Easy deal. Geen moeite. Ik heb het niet gedaan. En in eerste instantie denk je van je: nou, ik krijg geen loonsverhoging. Nou, ik zit krap bij kas. Een jaar later kreeg ik een nieuwe baan aangeboden bij een ander bedrijf, die mij nu vrijgeeft om evangelisatieacties te doen, waarvan ik hetzelfde verdien in 4 dagen in plaats van 5, zodat ik tijd heb om overdenkingen als deze te kunnen schrijven. Het gaat erom: van wie verlangen wij goed gedaan? Jezus zegt tegen ons: goed gedaan. Als we net als David onze hart hebben gegeven en verantwoorden naar zijn beeld. Want Jezus, hij komt. Het is geen fabeltje. Het is niet zomaar een dogma waar wij hier gezellig bij elkaar komen en zeggen: oh ja, Jezus komt. Het is waar. Hoe is het gesteld met dat verlangen om Jezus weer te kunnen zien? Weet u, die man Chef de Rijke, die in Mali gevangen werd gehouden. Hoe hield hij zijn verstand bij die 3,5 jaren? Hij bouwde in zijn hoofd in miniatuur na hoe zijn huis in Nederland in Woerden eruit zag. En zodat hij kon voorstellen: oh, hier is de woonkamer. En daar is de keuken. En daar staat mevrouw altijd. En zo hield hij zichzelf staande al die jaren lang. Houden wij, door middel van Gods woord, voor ogen zijn tempel? Houden wij voor ogen zijn liefde, hoe hij stierf voor ons aan het kruis, en doen we dat dag in, dag uit, verlangen dat zoals hij komt, dat we kunnen zeggen: dat is de Heer die ik vertrouw, dat is de Heer die ik wil volgen, dat is de persoon van wie ik wil horen. Goed gedaan, gij trouwe dienstknecht, kom in de vreugde van mijn Heer. Goed gedaan is leven naar zijn wil, is leven naar zijn wet, is leven naar zijn geboden van liefde.
Als Jezus roept, goed gedaan, dan zullen wij reageren zoals Openbaring 7 vers 10 zegt. Dan roepen wij met luide stem, de zaligheid is voor onze God, die op de troon zit en van het Lam. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God in alle eeuwigheid. Amen. Als Jezus zegt, goed gedaan, dan zullen we het Lam volgen overal waar het gaat. Het beste wat je kunt horen is van Christus. Want de wereld zegt goed gedaan als je je afkeert van de Bijbel. De wereld zegt goed gedaan als je de geboden van minderwaarde echt. De wereld zegt goed gedaan als je dingen doet uit eigen wil, eigen kracht, eigen vernuft. Het is tijd om te beseffen dat we incompleet zijn. Incompleet zonder Christus. Wij dienen, nadat we christelijk vrijelijk zijn genaderd, durven te zeggen, Heer, ik ben incompleet zonder U. Heer, help mij te vertrouwen op Uw woord, ondanks alle hindernissen, ondanks alle gevaren, ondanks mensen die mij kwaad spreken, ondanks alles wat ik kan zeggen, Heer, ik verlang naar Uw woorden, Gij getrouwe dienstknecht. Als wij dat willen horen, als wij deze ochtend opnieuw besluiten, opnieuw, om met Christus te wandelen, dan dienen we vandaag te zeggen, ik wil vooruit. Ik wil voorwaarts met Jezus. Door te zeggen, Heer, mijn oude leven is niks. Maar leven met U is alles. Door te zeggen, U vergaf mijn fouten. En daardoor kunnen zeggen, ik wil nooit meer naar mijn oude weg terug. U maakte alle dingen nieuw. U gaf ons een tweede kans. U stierf voor ons aan het kruis. Daarom wil ik voorwaarts met U. Wanneer wij van Jezus horen, goed gedaan, trouwe dienstknecht, je was in het weinige trouw, ik zal je meer geven dan wat je kunt bidden, dan dat je kunt beseffen. En dan, Efeze 3, en dan zul je beseffen, tezamen met alle andere heiligen, de hoogte, de diepte, de lengte, de breedte, datgene wat Christus aan ons wil meegeven. En dan kunnen we zeggen, eindelijk mag ik ingaan in de vreugde van onze Heer. Amen.